Wie heeft er ooit gehoord van Polycarpus? Goed zo. Een kerkleider in Smyrna. Ik vertel het ook voor de kinderen van groep 7 en 8, die vanmorgen in de dienst zijn. En trouwens ook voor alle anderen. Hij leefde van 69 tot 155 na Christus. Hij is oud geworden. Ze zeggen dat hij een discipel was van de apostel Johannes. Hij was kerkleider, hij was christen ten tijde van het Romeinse Rijk. En zoals jullie weten waren de keizers vijandig en ook agressief tegen christenen. Weet je waarom? Omdat christenen de keizer in Rome niet wilden erkennen als heer, als curios. Dat was de belijdenis van een Romein. Caesar is heer, maar Polycarpus weigerde dat. Hij was een dappere kerkleider. En zijn volgelingen, zijn gemeenteleden zagen dat hij in groot gevaar kwam en ze zeiden, we moeten je evacueren, Polycarpus, we moeten je in veiligheid brengen. Dat wilde hij niet, maar na lang aanhouden ging hij wonen op een boerderij buiten Smyrna. Maar de Romeinen, gemeen als ze waren, martelden andere christenen net zo lang totdat die de locatie van Polycarpus vrijgaven. En toen werd hij gearresteerd en naar Rome gebracht. En er was een stadhouder, jongens en meiden, die Polycarpus verhoorde. Hij was al een oude man, 86 jaar. En hij vroeg, ben je bereid, Polycarpus, jouw belijdenis, dat Jezus Heer is, af te zweren? En te erkennen, zoals alle andere Romeinen, Caesar is Heer. Maar hij weigerde dat. En toen werd hij richting de arena gebracht en de wilde dieren bedreigde hem. Ik heb daar niet zo'n mooi plaatje van, maar dit zijn schilderijen die van Polycarpus zijn gemaakt. En toen kwam hij weer voor de stadhouder. En de stadhouder die wilde zijn leven sparen en hij zei, kom wat dichterbij. Wat steekt er eigenlijk voor kwaad in om te zeggen, de keizer is heer en als je nu een paar korrels wierook in dit offervuur gooit, dan ben je overal van af. En toen zei Polycarpus deze beroemd geworden woorden. 86 jaar heb ik hem, hij bedoelt Jezus, gediend. En hij heeft mij nooit enig kwaad gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning en mijn redder lasteren? Ik prijs me gelukkig, Heer, dat ik deze dag mag beleven en dat ik onder uw martelaren mag worden gerekend en mag drinken uit de beker van Jezus Christus. Uiteindelijk kwam er een beul en hij vermoordde Polycarpus. Weet je waarom? Hierom. Hij zei, Jezus is Heer. Dat is het thema van deze morgen. Van deze jaarthema-dienst. We gaan samen drie gedeelten lezen. Uit Handelingen 11, Filippenzen 2 en Romeinen 10. Ook in die volgorde. Ik heb ze op het scherm gezet. In ieder geval de vindplaatsen, zodat je met me mee kan lezen. Handelingen hoofdstuk 11. Vanaf vers 19. Handelingen 11 vanaf vers 19. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. Terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die toen ze in Antiochië gekomen waren het woord richtten tot de Grieks sprekenden en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hem kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij, Barnabas, daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Dan naar Filippenzen hoofdstuk 2. Bladen met me mee. Daar schrijft Paulus iets heel moois over het feit dat Jezus Heer is. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Filippenzen 2, vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dan tot slot Romeinen hoofdstuk 10, drie versen. Hoofdstuk 10, vers 9 tot 11. Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Waar de apostel Paulus schrijft, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. We gaan drie dingen doen vanmorgen. En die drie dingen komen uit die drie Bijbelgedeelten, ook in die volgorde. Allereerst, Jezus als Heer verkondigd. Dat doen we vanuit Handelingen 11. Ten tweede, Jezus als Heer beleden, vanuit Filippenzen 2. En ten derde, Jezus als Heer gehoorzaamd. Dat doen we vanuit Romeinen hoofdstuk 10. Als eerste dus Jezus als Heer verkondigd. Toen Stefanus was gestenigd, werden de gelovigen uit Jeruzalem verdreven. Ze moesten op de vlucht vanwege de onveilige situatie. Nou, vluchten, onveilige situaties, wie het nieuws volgt kan daar alles weer van begrijpen. Ook juist weer in het Midden-Oosten. Deze christenen moeten dus weg uit Jeruzalem, weg uit Judea en ze gaan alle kanten op, maar wel met het evangelie onder hun arm. Hun leven, we hebben het over de Joodse christenen die in Judea, in Jeruzalem tot geloof gekomen waren. Hun leven was zo doortrokken van de realiteit van de Heer Jezus, dat ze het goede nieuws overal verspreiden. Dat staat er, hè, in Handelingen 11. Ze richten het woord tot mensen die ze tegenkomen. En een aantal van hen komt in Antiochië terecht. Een stad, dat hebben we al eerder gehoord, 500 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Een stad met ongeveer 500.000 mensen. Als je het samen wil vatten, Antiochië was voor de Romein wat New York was voor de Amerikaan. Natuurlijk, Rome was groot, maar Antiochië was een belangrijk centrum. En die piepjonge christenen uit Jeruzalem, die Joden, die komen daar op de vlucht, maar ze brengen het goede nieuws. Je zou kunnen zeggen, ze zijn helemaal niet geïntimideerd door die grote stad met die grote gebouwen. Nee, er staat Handelingen 11 dat ze, vers 19, het woord verspreiden. Ze brengen het woord. Je zou kunnen zeggen, met dat zij verspreid worden, wordt ook het woord verspreid. Tot wie doen ze dat? Met wie praten ze? Ja, wat denk je? Ja, er staat in vers 19, met niemand dan alleen tot Joden. Het evangelie was immers voor de Joden. Joden spraken het woord tot Joden. Maar een paar mannen, vers 20, onder hen, die zijn wat onnozel. Je kan ook zeggen onnozel vrijmoedig. Je mag van mij ook zeggen met de Heilige Geest vervuld. En ze spreken het woord tot Grieken. Dat was natuurlijk revolutionair. Dat kunnen wij in onze tijd niet zo goed meer voelen. Maar het verschil tussen Jood en Heiden was levensgroot. En die mannen, ze worden niet met name genoemd, mannen van Cyprus en Cyrene, die gaan daar in Antiochië het evangelie nota bene aan heidenen vertellen. Aan onbesneden Grieken. Probeer maar eens een voorstelling te maken. Dat het evangelie niet alleen in de kerk of aan kerkmensen wordt verkondigd, maar dat je echt de uithoeken van de stad ingaat en daar het evangelie brengt. Dat deden ze. Het is mooi, we weten hun namen niet, wie dat zijn geweest. Ze zijn anoniem gebleven. Zoals trouwens vandaag ook veel christenen, evangelisten en zendelingen anoniem blijven. Er worden over hen geen biografieën geschreven. Ze zijn misschien niet bekend om hun grote aantallen of hun daverende succes. Maar soms in afgelegen gebieden of in hele moeilijke gebieden hebben ze trouw de Heer gediend en het evangelie verkondigd. Hun namen zijn overigens in de hemel wel bekend. Je zegt, wat zeggen ze dan, die gelovigen uit Jeruzalem? Nou, lees maar in vers 20. Er staat, ze richtten tot de Grieks sprekenden het woord en ze verkondigden de Heer Jezus. Je kan ook vertalen, het staat op het scherm, Jezus verkondigden ze als Heer. Dan trek je die twee woorden, Heer en Jezus, uit elkaar. Maar dat is eigenlijk wat er staat. Ze verkondigen Jezus als Heer. En dat was gewaagd. Waarom? Ja, om dezelfde reden als bij Polycarpus. Een Romein kende maar één Heer en dat was de keizer. Caesar is Curios, is Heer. Maar deze anonieme christenen, ik vind het aanstekelijk hoor, die doen een geweldige claim. Weet je wat ze zeggen? Daar in Rome, daar in die grote stad. Niets daarvan, Jezus is Heer. Dat is hun belijdenis en dat zeggen ze tegen Grieken. Ze verkondigen Jezus als de man die gezag heeft over hemel en aarde. Het is prachtig om te zien, vers 21, dat deze verkondiging effect heeft. Er staat, en de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. Ja, zeg je, dat is dus een formule. Als je Jezus als Heer verkondigt, dan komen er grote aantallen tot geloof. Nee, dat is niet wat Lucas wil zeggen. Lucas is niet bezig om formules of slimme toverspreuken hier uit te leggen. Lucas is gewoon bezig te beschrijven wat God deed. Hij zegt het ook, hè? De hand van de Heere was met hen. De hand van de Heere is een oud-testamentische term. Die gaat over de rechterhand van de Heere. Psalm 118, de sterke rechterhand van God. Het is de kracht van de Heere, de macht van de Heere die ervoor zorgt dat die heidenen, hoor je dat, die heidenen tot geloof komen. Een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. We moeten zeggen, als je dit gedeelte leest en je hebt net meegelezen, hopelijk heb je het nog voor je, dan komt er inderdaad, wordt er drie keer wat gezegd over aantallen. In vers 21 hier, daar staat een groot aantal. In vers 24 en 26 gaat het over een grote menigte. Nou, het is wel heel mooi. Dat velen tot geloof komen. Nogmaals, in het koninkrijk van God moeten we niet allereerst tellen, maar we moeten wegen. We moeten wegen. En wat God in één ziel kan doen, weegt soms meer dan bij wijze van spreken een indrukwekkend aantal. We moeten dus wegen. Maar je mag wel een verlangen hebben dat God op deze manier zal werken. Ook in onze tijd. Een grote menigte. Het kan je hart aanwakkeren naar een verlangen, naar opwekking. Dat God zichzelf gaat bewijzen en dat prediking en evangelisatie mensenharten raakt. Je mag verlangen naar tientallen, naar honderdtallen, naar duizendtallen, als je maar nooit vergeet voor de eenling te danken. Als je maar nooit vergeet voor de eenling te danken. Jezus evangeliseerde soms aan één vrouw of aan één man. Het effect is overduidelijk. Een groot aantal, maar ook ze geloven. En Ze bekeren zich. Je, misschien zeggen, ja, dat hoort toch bij elkaar, geloof en bekering. Zo heb ik het altijd geleerd. Dat klopt. Maar het gebeurt ook echt, hè? Ze geloven wat er gezegd wordt. En let op. Ze bekeren zich ook. Met andere woorden, de boodschap dat Jezus Heer is, heeft gevolgen voor hun leven. Ze nemen het niet alleen voor waar aan, geloof. Ze gaan er niet alleen op steunen, geloof. Maar ze gaan er ook naar handelen. Ze gaan zich bekeren. Weet je hoe dat komt? Er komt een nieuw gezag over hun leven. Niet keizer is Heer, maar Jezus is Heer. En dat leidt tot een leven van gehoorzaamheid. Ze bekeren zich tot de Heer. Ik heb een vraag aan jou. Als je dit verslag zo leest uit Antiochië, samen met mij vanmorgen. Ik zeg er een paar dingen over. Wat doet dat dan met je? Wat roept dat in je op? Vind je het aanstekelijk? Roept het in je een verlangen in je op? Dat God op deze manier zal werken in onze tijd. In je vriendenkring. In je straat. Bij die collega's op je werk. Ze verkondigden Jezus als Heer. Buiten de gemeente, maar trouwens ook binnen de gemeente. Want we hebben ook doorgelezen in Handelingen 11. Het duurt niet lang of het bericht, hè, dat er in Antiochië iets gaande is, dat bereikt de gemeente in Jeruzalem. Vers 22. En de leiders in Jeruzalem zeggen, daar moeten we iemand heen sturen. En ze sturen Barnabas. Barnabas die bekend stond als een zoon van vertroosting. Je zou kunnen zeggen, het was echt een man met de gave van bemoediging. En die wordt op pad gestuurd. Even 500 kilometer naar het noorden, Barnabas. Bij de NS kun je je tickets kopen. Oh nee. Waarschijnlijk te voet, inderdaad. 500 kilometer. En hij komt daar, als Jood. En in zijn oor heeft hij gehoord, via de geruchten, er zijn heidenen tot geloof gekomen. Spannend. Daar gaan we het later nog over hebben. Een van de jaarthemadiensten. Hoe ga je met deze dingen om? Barnabas komt daar. En het mooie is, er staat, toen hij daar kwam, vers 22, zag hij de genade van God. En hij werd blij. Mooi, hè? Hij zag de genade van God. En hij werd blij. Dat is het eerste. En het tweede is, hij spoorde hen, vers 22, 23b, hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Wat God gedaan heeft, ik geef het even eigen woorden. Wat God gedaan heeft in jullie midden, beste christenen van Antiochië, heidenen en joden van afkomst. Wat God gedaan heeft is groot. Ik ben er verblijd over. Ik zie er de genade van God in. Dat is deel 1 van zijn reactie. En deel 2 is, ik spoor jullie allemaal aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer, bij de Kyrios, bij Jezus te blijven. Je zou kunnen zeggen, blijf hem gehoorzamen, blijf hem dienen. Als je al een tijdje met Jezus wandelt, weet je dat dat niet overbodig is, zo'n aansporing. Of heb je dat niet meer nodig? Zeg je, bij mij zit het allemaal in een automatische piloot. Jezus volgen, dat heb ik in mijn binnenzak. Of heb je het af en toe nodig dat iemand tegen je zegt, ik wel hoor. Bij de Heer blijven. Blijf hem in je leven ook als Heer erkennen en gehoorzamen. Met een hartelijk voornemen. Niet vanuit de wet, maar vanuit de genade. Doe het ook. Jezus wordt als Heer verkondigd. Belangrijk, ook binnen de gemeente. Barnabas spreekt hier binnen de gemeente. U moet het mij niet kwalijk nemen als ik u Jezus als Heer verkondig. Als redder, maar ook als Heer. Dat mag u ook aan mij doen. We zijn geroepen om hem te gehoorzamen. Hem te dienen. Hij heeft het gezag over ons leven. Zullen we bij hem blijven? Bij hem komen is 1, bij hem blijven is 2. Er is misschien iemand die denkt, maar wat betekent dat nu, dat Jezus Heer is? Je hebt daar nu al dingetjes over gezegd, maar ga je niet te snel nu? Wat is nu Jezus als Heer? Dat is een goede vraag. Ik ga iets zeggen over het tweede Jezus als Heer belijden. Want wij zeggen dat heel snel, hè? De Heere Jezus of de Heer Jezus. Ligt een beetje aan welke termen je gebruikt, maar we gebruiken het woord heer of heren heel snel. Wat betekent het? Het betekent het woord kurios in het Grieks, heer. Dat betekent letterlijk heerser of beheerder of meester en eigenaar. De eerste, zeg maar, heeft het gezag. Dat is dat bovenste regeltje. Heerser, beheerder. En de tweede heeft het bezit. Dat betekent het. In de Griekse wereld, ook al voordat Christus geboren werd, hè, in de eeuwen daarvoor, werd het woord kurios gebruikt om iemand te omschrijven die wettelijke macht heeft over iets. Iemand die een positie heeft waarin hij heerschappij heeft gekregen. In het Grieks had je ook nog een ander woord voor de mensen die van taal houden. Dat was het woord despoot, kennen we ook nog in het Nederlands. En een woord despoot, dat was iemand die gezag uitoefende op willekeurige wijze, zonder dat hij de machtiging daarvoor had. Met andere woorden, iemand ging bevelen geven zonder dat hij echt het recht had om bevelen te geven. Dat was een despoot. Maar een heer, een kurios, die had het recht, wettelijk, om bevelen te geven. En in de Griekse wereld werd die titel al heel snel gegeven. Voornamelijk aan de Griekse goden, maar op een gegeven moment ultiem aan de keizer. Het was de publieke maatschappelijke belijdenis. De keizer is heer. Dat was in de Griekse wereld zo. In de Joodse wereld kende men deze term ook. Bijvoorbeeld in de Septuaginta, tweede aandachtspuntje, dat is het Griekse Oude Testament, komt de naam Kyrios ook voor. In het Griekse Oude Testament vind je dus niet de naam Here of de naam Yahweh, de oorspronkelijke naam, maar vind je die naam altijd vertaald als Kyrios. Je zou kunnen zeggen, Kyrios is de naam in het Oude Testament voor God, voor Yahweh. En in het Nieuwe Testament krijgt Jezus de naam Heer, kurios, dat was dus een geweldige claim. En als je me volgt, dan begrijp je dat het Nieuwe Testament dus claimt dat Jezus God is. Jezus Heer is. Dat blijkt alleen al uit de naamgeving, de naam kurios. Ik geef je een voorbeeldje, ook voor de jongeren weer eventjes. Deze man, wie is dat? Saulus. Ja, heel goed. Saulus was een echte Jood. Opgevoed in het Jodendom en hij zat bij de beste Bijbelleraar, de beste Torahleraar die je maar kon wensen, Gamaliel. Daar had hij heel veel van geleerd. En op een gegeven moment is hij ontzettend boos op de christenen, de mensen die Jezus belijden. Je kent het verhaal. Hij gaat naar Damascus, hij heeft brieven gekregen en hij mag daar christenen, Jezus, volgelingen, mag hij gevangen nemen. En wat gebeurt er nu? Onderweg ziet hij een licht, dat zie je op het plaatje. Hij valt van zijn paard op de grond. En wat heeft Paulus toen gedacht? Wat heeft Paulus toen gedacht? Eigenlijk moet ik zeggen Saulus. Wat heeft hij gedacht? Natuurlijk heeft Saulus gedacht, God verschijnt aan mij. Dit ken ik vanuit de Torah, dit heeft Mozes meegemaakt, dit heeft Abraham meegemaakt, dit heeft Ezechiël meegemaakt. En nu maak ik het mee. God, Yahweh, verschijnt aan mij. En weet je wat hij vraagt? Wie bent u, Heer, Kyrios, Yahweh, zou je kunnen zeggen? En weet je, dan komt het antwoord. Dan hoort hij, ik ben, en misschien dacht Paulus, ja, ja, dat herken ik, Exodus 3, ik ben die ik ben, zie je wel, het is de Heer, de God van Israël. En weet je wat hij dan hoort? Ik ben Jezus. En toen viel hij nog een keer van zijn paard, figuurlijk. Want het plotseling landt het voor hem, de ik ben heeft zich geopenbaard in Jezus. Jezus is God. En weet je wat zijn volgende vraag is? Dat is zo veelzeggend. De volgende vraag die gesteld is. Wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Met andere woorden, als Jezus God is, als Jezus Kyrios is, dan past mij maar één houding. Zegt u het maar. Wat wilt u dat ik zal doen? En hij had het begrepen. Jezus als Heer belijden betekent zeggen, wat wilt u dat ik zal doen? Dan bent u mijn meester. En ik de volgeling. Wij hebben Filippenzen 2 gelezen. Ik vind dat een van de mooiste gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Want het kan zo zijn dat iemand die vanmorgen goed luistert, en dat waardeer ik enorm dat je goed luistert, En dat je de dingen die ik zeg ook toetst aan het woord van God. Dat je zegt, maar hoe komt Jezus dan aan die titel, Heer? Paulus zegt daar wat over. Hij beschrijft er als het ware één grote V. Dat kan je onthouden, jongens en meiden. Een V, de letter V. En wat Paulus zegt over Jezus is dit. Hij zegt, Jezus was. Dan zitten we helemaal linksbovenaan in de V. Jezus was in de hemel bij de Vader. Hij had geen lichaam. Hij was het centrum van de aanbidding. Dat was hij. Zo was hij, bovenin de vee. Maar hij kwam naar beneden, de eerste stap van zijn vernedering. Wat heeft Jezus gedaan? Vers 6. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zijn hemelse positie losgelaten. Er wordt soms gezegd, Jezus heeft zijn godheid opgegeven. Dan moet je nooit meer zeggen, Jezus was God, Jezus is God en er zal altijd God zijn. Wat heeft Jezus opgegeven toen hij mens werd? Zijn hemelse positie, zijn hemelse heerlijkheid. Hij kwam naar de aarde, hij werd mens. God became man, staat hier, puntje 1. En vervolgens, wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft als mens op aarde geleefd. Hij was, vers 7 van Filippenzen 2, iemand die wandelde in een gestalte van een slaaf. Wat nederig dat Jezus zich één maakte met de mensen, in een menselijk lichaam, aan locatie gebonden. Hij leefde als het ware gewoon als een mens, aan de mensen gelijk. En in het diepste punt, dan zitten we onder in de vee, jongens en meiden, helemaal beneden, Filippenzen 2 vers 8, in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. Jezus is niet vernederd, dat is hij ook, maar de kern van zijn opgave is dat hij zichzelf vernederd heeft en is gehoorzaam geworden tot de dood, je hoort het goed, ja, tot de kruisdood, de meest schandelijke, vervloekte dood. Hier zit je helemaal onderaan in de vee. Jezus, de Godmens, die hangt aan een vloekhout. Maar toen heeft God iets gedaan. Filippenzen 2 vers 9. Daarom, omdat Jezus dat gedaan heeft, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken. Boven alle naam. Wat is die verhoging? De allereerste is de opstanding, puntje 4. Vervolgens puntje 5, daar zo, Jezus ging naar de hemel. Puntje 6, in de hemel nam hij plaats aan de rechterhand van de Vader. Puntje 7 is, hij zal straks terugkomen. En puntje 8 is, hij zal straks regeren. En Paulus zegt dat zo, en dat is zo belangrijk, God heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Heer Jezus, wat hebt u gekregen als beloning? Wat hebt u van de Vader ontvangen na uw diepe vernedering? Jezus zou zeggen, ik heb een naam gekregen. Een naam? Ja, een naam. Welke naam? Een naam boven alle namen. Hebben we vanmorgen nog van gezongen. Weet je welke naam dat is? Zegt u het maar. Dat is de naam Kyrios. De naam Heer, Beheerder, Eigenaar. En waarom hebt u die gekregen? Nou, dat was de naam van God. Die heeft God zijn zoon gegeven, staat hier. Opdat, vers 10, in de naam van Jezus, dus op het gezag van Kyrios Jezus, elke knie zou gaan buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou gaan belijden dat Jezus Christus, daar komt hij, de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Samenvattend, dit vind ik zo mooi. Ik ga jullie iets zeggen over de Heer Jezus. Samenvattend, Christus Jezus is de Heer. Hij behoort, denk met me mee, maak je dit mee? Hij behoort door mensen en engelen als Heer te worden aangesproken. Met dezelfde naam als God. Hij heeft de naam boven alle naam. En het Heer zijn van Jezus tekent hem in zijn unieke plaats in het Koninkrijk van God. Jezus bekleedt daarin de meest verheven positie. Hij is boven alles en boven allen geplaatst. En Jezus is gezeten met zijn Vader in de troon, in het middelpunt van de goddelijke macht. Hij is in de hemel, zegt Hebreeën 2, met heerlijkheid en eer gekroond, met waardigheid en met luister, die bij een hemelse Heer past. Zijn schoonheid is ongeëvenaard, hij is Heer. Hij heeft van Gods wegen, dus op grond van de wetten van God, het beschikkingsrecht over mens en schepping. Jezus is de ware beheerder en beheerser van al het geschapene. Hebreeën 1 vers 3 zegt, hij draagt alle dingen door zijn kracht. Jongens en meiden, de sterren, de planeten, de zonnen, ze bewegen zich in de banen die Kyrios Jezus hen wijst. Jezus heerst over elke waterdruppel, over elk stofje, over elk atoompje, over elk blaadje, over de hoogste sneeuwvlok en de diepste schelp op de bodem van de oceaan. Geen mus valt van het dak zonder zijn wil en geen van jouw hoofdharen verkleurt zonder de wil van Kyrios Jezus. Hij is Heer. Hij heeft alle wijsheid en alle kennis, alle bibliotheken, inclusief die van Middelburg, bij elkaar wereldwijd zijn als een luciferdoosje vergeleken bij zijn kennis. Hij is nooit door iets verrast. Hij is immers Heer. Jezus heeft alle kracht. Hij loopt over water, stilt de storm, geneest de zieken, wekt de doden op. Hij roept de geestelijk doden tot leven. En door zijn machtswoord komen zondaren tot de erkenning. Jezus is Heer. Vanwege zijn overwinning en zijn opstanding uit de dood voert hij de heerschappij over levenden en doden. Jezus heeft de sleutels van de dood en van het koninkrijk. Er is ongeëvenaarde kracht in zijn naam. Weet je waar Jezus ook de macht voor heeft? Hij heeft de macht om mensen aan te nemen, mensen te vergeven, mensen uit de dood op te wekken en ze toegang te geven tot het koninkrijk van God. En hem een plaats te geven in de hemelse gewesten in hemzelf. Hij heeft de capaciteit om het nieuwe leven van God in mensen te doen ontwikkelen. En hij heeft de capaciteit om hen tot volwassenheid te voeren. Luistert u goed. Ik vertel u van Jezus. Ik verkondig u Jezus. Alles is onder zijn voeten gesteld. Straks, heel spoedig, echt waar, heel spoedig, zal Jezus komen. En hij zal in rechtvaardigheid het eindoordeel vellen. Alle machten en krachten en namen die zich tegen hem kanten, zullen straks teniet gedaan worden. Geen onrechtvaardigheid zal blijven bestaan. Geen zondaar zal ontkomen. Geen goddeloze zal ermee wegkomen. Jezus zal wraak nemen op alle stiekeme en weggestoken goddeloosheid. Ja, zelfs Satan en zijn demonen, inclusief de antichrist, zullen het nakijken hebben als de Heere der Heren zal verschijnen en zijn macht zal laten zien. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk stort neer, naam boven alle namen, Jezus is Heer. Alle mensen, zegt Paulus in Filippenzen 2, in de hemel, dat zijn de geredden die bij de Heer zijn. Op de aarde, dat zijn de nog levenden, zoals wij op dit moment. En onder de aarde, dat zijn de gestorvenen die in ongeloof gestorven zijn. Alle mensen zullen straks bij elkaar gevoegd worden. En ze zullen staan en alle mensen, dit is indrukwekkend, broeders en zusters. Alle mensen zullen Jezus als Heer erkennen. En je hebt grofweg twee soorten. Er zullen mensen zijn die het met vreugde, met blijdschap, met dankbaarheid doen. Dat zijn de gelovigen. En er zullen mensen zijn die het met tegenzin, met angst, knieën knikkend, schoorvoetend, met schaamrood op hun kaken zullen moeten doen. Ze zullen moeten erkennen, Jezus is Heer. En hij gaat zijn koninkrijk vestigen. Tot zijn doel komen met Israël, met de volkeren. Want hem... Het is geen nieuws, broeders en zusters. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat betekent het als je zegt, Jezus is Heer. En nu maak ik het persoonlijk. Want dat vroeg je toch net? Wat betekent het dat Jezus Heer is? Of stelde je die vraag niet? Heb ik een ongestelde vraag beantwoord? Ik maak het toch even persoonlijk. Jij bent gemaakt om deze Heer te erkennen en te kennen. Je bent niet op aarde gezet om pietluttigheden te doen. om een carrière voor jezelf te bouwen. Een leventje voor jezelf te leven. Je bent gemaakt als schepsel naar zijn beeld. Hoewel je ernstig in zonde bent gevallen, ben je gemaakt en bedoeld om deze Heer te kennen. En je voor eeuwig in hem te verheugen. Dat is je reden waarom je bestaat. Je bestaat, ik besta, wij bestaan voor hem. Snap je hoe verdrietig het is als duizenden miljoenen mensen, soms ook in de kerk, hun leventje leven alsof deze Heer niet bestaat. En hoe geweldig het is als de gemeente beseft, Jezus is Heer. Ik sluit af. Het Heer zijn van Jezus vraagt om kleur bekennen. Om positionering. Wat zegt Romeinen 10? Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt. Je kan ook zeggen, Jezus als Heer belijdt. En met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat hij door die vee is heen gegaan. Begrijp je dat? Dan zult u zalig worden. Hier is geen woord Chinees aan, toch? Paulus zegt een vers verder, ik bedoel dit. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot zaligheid. Twee dingen moet je dus doen. Ik maak het persoonlijk. Geloven, dat is het eerste volgens vers 10. Geloven met je hart. Voorwaar aannemen. Erop gaan staan. Hem als Heer erkennen. Uitspreken dat je gelooft dat hij Heer is. En alles wat erbij hoort. Over dat hij God is. Dat hij heilig is. Dat jij en ik zondaren zijn. Dat we onszelf niet kunnen redden. Dat we veroordeling verdiend hebben. Maar dat Christus aan het kruis stierf. Je gelooft dat hij aan het kruis de prijs heeft betaald. Dat geloof je met je hart. Daar zeg je ja op. Zoals je nu naar me luistert. Zoals je nu naar me luistert. Dat je zegt ja, dat geloof ik. Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar dat je van binnen zegt, daar wil ik niet over aarzelen, ik wil dat geloven. En de tweede is, dan moet je het uitspreken. Dan moet je het met je mond belijden. Uit het grijze gebied komen. Daar zijn we als kerk niet zo goed in soms. Soms zijn we bang of timide. Alsof Christus niet onze Heer is. Waarom zou je eigenlijk voor hem schamen? Waarom zou je eigenlijk in het grijze gebied blijven? Wat zit je daar te aarzelen? Wat zit je daar te hinken op twee gedachten? Twijfel je aan zijn almacht? Aan zijn goedheid? Aan zijn genade? Aan zijn offer? Dat kan niet. Hij is Heer. God heeft hem die naam gegeven. Met de mond belijden betekent naar buiten treden. Het gaan uitspreken, ik behoor bij Jezus Christus. Het betekent geloof en bekering. Ik zou vanmorgen het zo willen zeggen. Dit gaat iedereen vroeger of later doen. Iedereen gaat vroeger of later Jezus als Heer bekennen. Zoals je hier zit, de jongste tot de oudste. Wij gaan Jezus als Heer erkennen. De vraag is, wanneer doe je het? Ik zou ook kunnen zeggen, wanneer wil je het? Maar als je het doet, met je hart gelooft en met je mond belijdt, dan is deze belofte ook voor jou. De schrift zegt, vers 11, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden, komt niet bedrogen uit. Ik hou van anekdotes. Die kunnen helpen. Daarom eindig ik mijn preek, voordat we gaan bidden, met dit verhaaltje. Er zijn drie manieren om geloof te omschrijven. Eén is dat je iemands woorden gelooft. Twee is dat je iemand als persoon gelooft. En drie, dat je iemands woorden en persoon gelooft. Zodanig dat je je aan hem of haar uitlevert. Iemands woorden geloven, iemands persoon geloven. Iemands woorden en iemands persoon geloven. Zodanig dat je je aan iemand uitlevert. Hier komt de anekdote. Een man was ernstig ziek. Hij ging naar de dokter. Hij vertelde zijn klachten. De arts onderzocht hem. En de arts zei, meneer, u bent ernstig ziek. Dat moet ik bevestigen. Mijn diagnose stelt vast dat u ernstig ziek bent. Maar ik heb goed nieuws voor u. Ik kan u behandelen. Ik kan u opereren. Dan kunnen we de kwaal verhelpen. En de patiënt keek naar de dokter. En hij zei, dokter, ik geloof u op uw woord. Ik denk niet dat u liegt. Ik geloof dat u de waarheid zegt. Dat ik ziek ben en dat u mij kunt helpen. Maar ik denk er nog even over na. Dat is goed, zei de dokter. En de patiënt verliet de wachtkamer. De behandelzaal. Een paar weken later kwam hij opnieuw bij de dokter. Hij zegt, dokter, de klachten nemen toe. En de arts zei, inderdaad, ik heb je al gezegd, je bent ernstig ziek. Maar het goede nieuws is, ik kan je opereren. Ben je bereid om een afspraak te maken? De man was even stil. En hij keek de dokter aan. En na lang peinzen zei hij, ik geloof niet alleen dat u de waarheid spreekt, zoals ik vorige keer zei, maar ik geloof u om uw persoon. Ik geloof dat u het goed met mij bedoelt. Dat u een integer mens bent. En de dokter keek hem aan. En hij zei, door die dingen te zeggen, bewijs je me een grote eer. Maar je hebt er nog geen baat bij. Ben je bereid om een afspraak te maken? En zwetend verliet hij de kamer en ging naar huis. Totdat hij doodziek opnieuw bij de dokter kwam. En de dokter zei, ik weet dat je ziek bent. Jij weet ook dat je hulp nodig hebt. Een operatie is beschikbaar. Ben je bereid? En hij wees naar de operatietafel. Op de operatietafel te gaan liggen. Wat zou jij doen als je deze man was? Ik denk dat je zou zeggen, ga direct liggen. Dokter, pak dat mes, ga je gang. Geef je nou over aan die dokter? Kom op, wat aarzel je? Geef je aan hem over? Je moet niet alleen zijn woorden geloven, niet alleen zijn persoon geloven, maar je moet je zo geloven dat je op de tafel gaat liggen en dat je die man zijn werk laat doen. Dan zul je er baat bij hebben. Inderdaad, ik ben het met u eens. Helemaal met u eens. Maar nu geestelijk. Je zult pas baat hebben bij het werk van Jezus Christus als je daadwerkelijk op zijn operatietafel gaat liggen. Als je niet alleen zegt, ja, Heer Jezus, ik geloof u op uw woord. Wat mooi. Jezus zegt, er zijn genoeg mensen geweest die hebben gezegd, Heere, Heere. Maar ze zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Ik heb ze nooit gekend. Ze hebben nooit op mijn tafel gelegen. Dat is een ernstige waarschuwing. Je moet niet alleen zeggen, ja, Heer Jezus, ik geloof ook dat u het goed bedoelt. U bent zo'n vriendelijke man. U bent zo'n Almachtige Heer, dat is prachtig. Daarmee beleid je iets geweldigs, maar je hebt er nog geen baat bij. Tenzij je zegt, ik geloof u op uw woord. Ik geloof u om wie u bent. En daarom lever ik mij uit. All to Jesus, I surrender. Ik geef me echt aan u over. Hier is mijn leven. Mijn zondige bestaan, maar ook mijn tijd, mijn lichaam, mijn gaven, mijn geld, mijn iPhone, mijn carrière, mijn huwelijk, mijn gezin, mijn levensplannen. Heer, ik leg ze voor u neer en ik geef mijzelf in de handen van de almachtige Kyrios, die tegelijkertijd de goede herder is en zijn leven voor jou heeft gegeven. Het komt aan op overgave, dat je de witte vlag hijst en zegt, all to Jesus, I surrender. Ik belijd, Jezus is Heer. Vanmorgen ga ik het niet langer onder stoelen of banken steken. Ik ga niet in het grijze gebied blijven. Ik kom voor de dag. Hij heeft zich niet voor mij geschaamd toen hij stierf. Ik wil me niet voor hem schamen. Ik wil mijn leven in zijn handen leggen. Ik wil hem erkennen als Heer. Ik heb met Stefan overlegd. Stefan is oudste van dienst. En we vinden het fijn om samen te bidden. Ik heb wel genoeg gezegd. En ik hoop ook duidelijk genoeg gesproken. Ik wil het vanmorgen zo doen. Is dat als je hier vanmorgen zit en je zegt, ik wil echt heel graag Jezus als Heer belijden. Ik wil niet in het grijze gebied zijn. Ik spreek tegen mensen die het nog nooit gedaan hebben. Die geaarzeld hebben. Die rondom Jezus bewogen hebben, maar nooit een duidelijke keuze hebben gemaakt. Maar ook tot mensen die dat wel hebben gedaan, maar misschien in hun leven wat in grijs gebied gekomen zijn. Ik wil je vanmorgen de gelegenheid aanbieden om te reageren en te zeggen, Heer Jezus, ik wil u inderdaad als Heer belijden. We gaan zo onze ogen sluiten. We gaan een moment stil te nemen. Ieder kan voor zich bidden. En daarna zal ik een gebed uitspreken. En als je vanmorgen zegt, ik wil voor het eerst of opnieuw erkennen dat Jezus mijn Heer is. Dat ik bij hem hoor. Dat ik geloof dat hij voor mij gestorven is. En ik wil me gehoorzaam aan hem opstellen. Ik wil zijn wil doen. Ik wil op de tafel gaan liggen. Als je dat wilt, dan zou ik jullie vragen, ga dan staan. Dan zal ik het gebed uiteindelijk afsluiten. Ja, dus we zijn stil. In de stilte kunnen we ons hart tot God richten. Daarna is er gelegenheid voor mensen om... Nee, daarna zal ik bidden en daarna is er gelegenheid voor u om zelf ook nog een gebed uit te spreken. Laten we stil worden. We zijn in de stilte voor Gods aangezicht. Als er mensen zijn, jongeren, ouderen, die vanmorgen voor het eerst of opnieuw deze keuze willen maken en zich zo ook aan de Heer willen overgeven, zich als het ware op zijn tafel willen leggen, in de handen van hem, dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Waarmee je aan mag geven, ik wil de Heer Jezus van harte dienen. Ik wil me niet voor hem schamen. Ik wil hem volgen. Ik wil mijn leven in zijn hand leggen. Ga dan staan van je stoel. Dan zal ik een zegen ook over jou, over jullie, over ons allemaal bidden. En na mijn gebed is er gelegenheid voor u ook om uw hart op uit te spreken. En een gebed naar God te bidden. Hemelse Vader, u ziet ons vanmorgen. We hoeven voor u geen verstoppertje te spelen. Het mag niet, maar het hoeft ook niet. Want u bent, Heer Jezus, de vriend van zondaren en tollenaren. En u roept ons in uw nabijheid. U zei het al, Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? En u komt ons tegemoet met genade, met vergeving, met nieuw leven. Dank u, Heer, dat u degene bent die het volbracht heeft. Dat u Heer bent. Dat we op u kunnen bouwen. Dat er niemand is zoals u. En dat als we vanmorgen onze zonde belijden, u getrouw en rechtvaardig bent om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Misschien wel voor het eerst. Dan bidden we, Heer, dat u diegenen die voor het eerst vanmorgen zich openlijk aan u geven, hen zal leiden in de komende tijd. En hen zal bemoedigen met uw woord. En dat ze zullen staan op uw belofte. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Misschien zijn er mensen hier die zeggen, ik heb eerder Jezus als Heer beleden. Maar ik ben in mijn leven op een verkeerd spoor gekomen. En ik ben eigenlijk in grijs gebied beland. Maar die zich vanmorgen opnieuw in uw handen willen geven. Dank u, Heer, dat u genadig bent. En dat u ook Heer wil zijn over mensen die falen. Maar die dat willen belijden. En opnieuw tot overgave willen komen. Heer, bewijs uzelf aan hen. Door uw woord en door uw geest. Als de levende Heer, ook in de komende tijd. Help ons allemaal, of we nu staan of zitten. Om in de komende week tot eer van u te leven. De Heer Jezus te verkondigen. Hem te gehoorzamen. En hem met ons hele leven te dienen. In Jezus' naam.